De gestorvene is de verrezene. De verrezene is dezelfde als de gestorvene. Jezus van Nazareth is de Christus. Die identiteit, dat is eigenlijk Pasen. Kijkt u maar naar mooi, mooie verhaal Johannes 20 over Maria bij het graf. Maria Magdalena. Maar het is nog een aards geloof wat zij heeft. De Heer is verrezen, maar hoe? Ze wil hem eigenlijk nog zoeken op aarde. En Jezus zegt dan in zijn verrezen gestalte al, zoek mij niet langer hier, ik moet naar mijn vader. En dat het precies breekt door met hemelvaart. Dan wordt als het ware ons paasgeloof op een hoger, een nieuw stapje gezet, een nieuw stoepje gezet, alsof we een opstapje maken. En dan met hemelvaart zeggen wij als het ware, Christus is verrezen uit de doden, maar hij leeft ook niet meer onder ons in zijn lijfelijke gestalte. Hij is bij de Vader. Dat is de betekenis van het hemelvaartsfeest. Hij leeft bij de Vader. En dan de derde fase is, hij leeft bij de Vader en zendt ons vandaar zijn geest, Pinkster, de voltooiing van Pasen. Zo hangen deze drie paasfeiten, Pasen zelf, hemelvaart en Pinksteren, ten nauwste met elkaar samen en articuleren ze als het ware onze groei in het paasgeloof. En dat was natuurlijk ook bij Aleid het geval. En met hemelvaart 1441, op 23 april, viel hemelvaart in dat jaar. We weten het precies, nauwkeurig vaststellen wanneer dat geweest is, op 23 april 1441. 'S Nachts om ongeveer 2:30 heeft Aleid Baken deze doorbraak beleefd. Die haar leven verder zou beïnvloeden tot het einde toe. En dan beschrijft ze waar het eigenlijk op neerkomt. Het is een dialoog eigenlijk, waarin zij in één keer ziet, of eigenlijk ja, wil weten hoe een christen die wegen op zo goed mogelijke wijze zou kunnen volgen. En toen liet de Heer haar zien dat was. Eerst de eerste twee wegen. Je zou kunnen zeggen, Alij vertelt het ook elders. De Heer liet mij zien hoe hij 9 maanden had gewoond in de schoot van Maria. De eerste weg. En hoe hij daarna in de wereld is gekomen, in het aardse Tranendal. En hoe hij daar 30 verborgen jaren had geleefd en toen was geroepen om de Messias te zijn. De tweede weg. En hoe hij opgegaan is naar het lijden, de derde weg. Op dat moment, we staan in het midden van de tekst, als dan die passage komt, wil jij die weg ook afleggen, die is voor sterke mannen, het lijden is niet voor vrouwen, voor zwakke vrouwen, wil de Heer eigenlijk hier zeggen, in de beleving van Aleid dus. En het leek alsof hij zeggen wilde, geef dan maar toe dat je een arme vrouw bent. Je moet niet willen wat sterke mannen wel kunnen. Hierdoor liet hij mijn kleinheid zien. Op dat moment zei ik op mijn beurt in de vrijheid van geest waar ik toen waarin ik voor hem stond. De fierheid, hè, die we bij Hadewijk ook tegenkomen. Heer, u hebt toch die sterke mannen hun kracht gegeven. Die hebben ze toch ook niet van hunzelf. En als u nou mij die kracht geeft, die u gewoonlijk aan sterke mannen geeft, dan zullen dan de sterke mannen niet opkijken. Dan hebben ze een dubbele reden om op te kijken. Op de eerste plaats dat een vrouw dit overkomen is. En op de tweede plaats dat u dat ook in een vrouw hebt bewerkstelligd. En het is precies ook daar aan leid om te doen dat die mannen, die zogenaamde sterke mannen van Windesheim, nou dat ook zien. Dat hun kracht ook van God komt. En niet uit hunzelf, wat sterke mannen gewoonlijk denken. Je zou haast zeggen dat ze met enig raffinement, als het ware, hier Jezus op de tuin lijkt. Toe, Heer, geef toch toe, die sterke mannen hebben het ook niet van hunzelf. Komt toch voor u, dus je kunt het toch zelf geven. Geef het dan aan mij, en dan ben ik nog maar een vrouw. Nou, dat moet toch wel een hele geweldige indruk maken dat ook een vrouw deze kracht zou kunnen ontvangen. En toen gaf de Heer zich gewonnen. En zei, vrouw, groot is je geloof. Wat je wilt, dat geschiedde aan jou. En daarop leerde hij mij de andere twee wegen. Dus de betekenis van het lijden, de derde weg. En de vrucht van het lijden. Namelijk dat de dood wordt overwonnen. en dat wij bestemd zijn voor het leven. En ze eindigt dan deze passage met de opmerking: ik ben op de derde weg geplaatst. Ja, inderdaad. Ze was volop in het lijden verwikkeld. Is het begrepen allemaal? Ja. Het is een eenvoudige tekst, een stukje tekst. Maar er zit natuurlijk heel deze, in alle eenvoudigste woorden heeft ze hier, als het ware, een veel diepere ervaring weergegeven.
De derde weg tot een vruchtplaats?
Ja. Mijn geliefde, zo spreekt ze de zusters nu aan. Nee, niet de zusters, de pater natuurlijk, de rector. En de mensen die met hem meelezen. Zie nu alles op mij neerkomen zoals het op Christus neerkwam. Navolging van Christus. Wij samen, dat wil zeggen Christus en ik, hebben op deze manier jaren geleden vastgesteld en besloten dat dit zo zou gebeuren. Namelijk in de hemelvaartsnacht. Hebben wij samen vastgesteld dat dit de weg zou zijn die ik zou gaan. Ik ben met hem verbonden geweest, zoals Christus één was met zijn Vader, zoals hij alles in de hemel met hem regelde en in goede banen leidde, voor hij op aarde neerdaalde en een menselijke gedaante aannam, waarin onze gelukzaligheid tot stand werd gebracht. Hij wist steeds wat hij had te doen, te laten en te leiden, alles op zijn tijd. Alles bracht hij op het juiste moment tot stand. Ach, geliefde pater, hierom draait voor mij alles. Of ik ook één met hem mag worden en bij hem mag blijven in de hemel, voordat hij neerdaalde op aarde. Dat is voor haar kernpunt ook. De zogenaamde existentie van eeuwig en voor eeuwig. We hebben altijd de neiging om te denken dat wij, de lengte van ons leven teruggerekend er nog niet waren. Dus voor de geboorte. Neemt u de conceptie er nog bij, 9 maanden extra. Dan lijkt het alsof wij er niet waren. En natuurlijk, biologisch gezien is dat ook zo. Maar in God zijn we er altijd geweest. Dat is de openbaring van onze geboorte. Als een mens geboren wordt, leert hij beseffen dat hij er van God uit altijd geweest is. En zo God dan, die ons altijd gewild heeft, om na onze dood dan zijn handen van ons aftrekken? Nee, natuurlijk. De dood opent een eeuwigheid van leven. Alleen is deze periode waarin wij het aardse bestaan met elkaar delen, die is ons geschonken om tot dat inzicht te komen. En om te groeien tot, waar Aleid, hebben we het de vorige week gezien, het over gehad heeft, te groeien van wat wij wezenlijk zijn, zilver. Ongepoetst zilver, het is zilver. Als je het gaat poetsen, wordt het mooi zilver. Mooi zilver wordt op den duur mooi goud. Goud wordt fijn goud. Fijn goud wordt in staat om edelstenen te bevatten. En om die kroon, die gouden kroon van edelstenen, op het hoofd van de schepper te zetten, daarom gaat het. De schepper heeft zich een kroon van mensen, als het ware, gemaakt. Die de kroon op zijn schepping zijn. God doet het allemaal voor zichzelf. God is een naijverige God, zoals we ook uit de Bijbel weten. En dat is ook zo. Aleid komt ook in de tekst die we hopelijk zullen lezen, de komende avonden, komt ze daar ook in dialoog op terug. Ik wil alleen maar jou, zegt Jezus in haar beleving. Natuurlijk ook andere mensen, maar dit is een zeer persoonlijke relatie die voor elke andere mens ook geldt, maar zij heeft de genade gehad dit zo te mogen beleven en ook neer te schrijven, ter wille van haar medezusters. Het geldt voor ons allemaal natuurlijk. We hebben het alleen niet in de gaten. Er zijn een hele hoop dingen die ons zien negatief beïnvloeden, versluieren. We zijn in stukje 8 bezig. Ach, geliefde pater, hierom draait het, dus regel 8 ongeveer daarvan, hè, draait voor mij alles. Of ik ook één met hem mag worden en bij hem mag blijven in de hemel, voordat hij neerdaalde op aarde. Of die eenheid die er toen was van eeuwigheid, of die ook nu gehandhaafd mag blijven. En dit besef van ik ben geplaatst in een onvoorstelbare eenheid. Ik ben in mijn existentie weliswaar buiten God geplaatst, maar ik beweeg mij nog altijd in deze goddelijke werkelijkheid. En dat voelen wij alle twee. We zijn zowel existent, onze menselijke existentie is een uitstaan van God uit. We zijn geschapen, dat is naar buiten gebracht. We zullen sterven, dat is weer naar binnen gaan. Dit alles, dit inzicht, gebeurde voordat ik priorin geworden was, zelfs voor ik in de orde ingetreden was, zegt zij hier. En hier wijst ze weer op, wat ik de vorige week ook gedaan heb, dat zij, toen ze intrad, al 25 jaar oud was. En dat is dus een keer zo oud als normaal was. Want meisjes traden gewoonlijk in als ze 12 jaar waren. Kon natuurlijk ook altijd wel later. 12 jaar was heel gewoon. En dan moest je 14 jaar zijn om geprofest te zijn. Nee, ingekleed te worden als novice. En 15 jaar om je professie af te leggen. En dan 18 jaar, dan had je pas stem in het kapittel. Zo was het vroeger. Toen Aleid met 25 jaar intrad, was ze natuurlijk al lang over die periode heen. En had ze een hele lange vorming in Utrecht gehad bij haar vriendinnen. De ene was een gasthuiszuster en de andere een recluse. En in die vriendschap heeft zij waarschijnlijk dit allemaal ook al voorzien. Ik ben deze reeks jaren met hem verbonden geweest en heb alles helpen adviseren, besturen en regelen wat op mij toekwam, in doen, in laten en in lijden, ieder aspect op zijn tijd. In laten en in lijden, zegt ze hier, dat is een woordenpaar dat u regelmatig in haar geschriften tegenkomt. Laten en lijden. Dat is als het ware voor haar de derde weg. Laten en lijden. God toelaten en eronder lijden. Zoals Christus het gedaan heeft. Had de Heer dit niet ter wille van mij gedaan, dan zou ik niet in deze orde hebben willen komen. Ik zou er evenmin in hebben willen blijven. Wel nu, geliefde pater, daardoor komt het dat deze hele affaire van mijn afzetting en verbanning zo weinig op mij drukt. Al is de weg verschrikkelijk en zwaar, toch heeft hij mij zijn genadegave daarvoor geschonken. Geloofd moet hij zijn voor eeuwig. Ach, als ik dit vergeten zou hebben, of als ik een vergeetachtig luisteraar geweest zou zijn, omdat het alweer zo lang geleden is, 14 jaar immers, hoe zou het mij dan nu vergaan zijn? Al mijn hoop, geloof, hoop en vertrouwen in God, of de oprechte berusting in God, als mijn geloof, hoop en vertrouwen in God, of de oprechte berusting in God, enige mate gefaald mocht hebben, in ongetroostheid van mijzelf, dan zou dit, namelijk de genade van het geduld, ontbroken kunnen hebben. Dat had haar ook kunnen overkomen, hè? Dat ze was vervallen in zelfbeklag. Ach, arme ik, dat mij dat toch moet overkomen. Ik heb toch zo mijn best gedaan. Waarom doet God dat nou? We horen als het ware onszelf praten en zo. Als ons iets slechts overkomen is. Nemen we het God kwalijk dat hij dat toelaat, want wij waren toch zijn beste vrienden, dachten we. Maar bij Aleid komt het nou juist voor dat God zijn beste vrienden juist zo behandelt. Maar nee, de Heer heeft zijn belofte om mij namelijk door de beproevingen van deze weg heen te helpen, volbracht. Mogen hij nu zo verder met mij gaan en met alle schepselen zoals het hem belieft. Dus Aleid legt hier getuigenissen vanaf dat zij al vanaf een heel vroeg begin van geestelijke vorming het heeft ervaren dat het een weg van God met haar is. En als ze maar even had begrepen dat God haar niet in dat klooster van Windesheim, in Galilea dus, in Gent, had willen hebben, dan was ze er ook niet gebleven. Maar ze heeft, daar komen we nog op terug, in haar opleiding, in haar postulaat en officiaat, heeft zij begrepen dat ze daar moest zijn, van God uit. Al had ze bij wijze van spreken wel jankend willen weglopen. En zoals God haar geholpen heeft tot nu toe, zo hoopt zij dat hij haar ook van nu af, in deze moeilijke affaire, die ten diepste niet op haar drukt, maar waar ze wel werk van wil maken, omdat het namelijk gaat om goddelijke gerechtigheid. Er moet recht gedaan worden aan de weg van God met haar. Dat moeten die mannen van Windesheim nou eens goed zien. Daar is het haar om te doen. 9. Ach, deze les hebben de mensen mij niet geleerd. Evenmin heb ik haar aan de boeken ontleend. Ik heb haar uit het binnenste van onze Heer Jezus Christus en zijn lieve, glorievolle moeder Maria. Het binnenste van Christus. Dat is als het ware de kern ook van de zogenaamde heilig hart devotie. Die in de vrouwenmystiek is ontstaan, al veel eerder in de 12e eeuw. Bij Mechteld van Hakkeborn en Ludgard van Geertruid de Grote. De grote kloostervrouwen van Helfta, Hakkeborn en Maagdenburg. Dus in de Duitse mystiek. En die was in deze tijd, we spreken dus over de eerste helft van de 15e eeuw, al enkele eeuwen gemeengoed. Het hart van Christus, dat is het geheim van zijn goddelijke oorsprong. Treed binnen in het hart van Christus, daar ontdek je het goddelijk geheim van Christus. Dat is de centrale gedachte. In het hart van Christus vereren wij de goedheid Gods, zijn hartelijk medeleven met de mensen. Zo zouden we het kunnen zeggen. God heeft hart getoond voor mensen. Daarom is zijn hart vererenswaard. Het hart van Christus. Dus niet de mensen, niet de boeken, maar het hart van Christus. Dat heeft het mij geleerd, doordat ik daar binnen mocht gaan. Zij zijn mijn boeken, mijn onderricht en mijn studie. Hieruit haal ik alles wat ik moet weten. Hierop is al mijn hoop, troost, toeverlaat en toevlucht in al mijn nood gebouwd. Hierop doe ik, laat ik en leid ik alles, steeds op het goede moment. Hierin, in het binnenste van Christus, heb ik gewoond, dag en nacht. Hierin woon ik nog steeds en hierin zal ik niet ophouden te wonen. Je hoort hoe ze als het ware het allemaal van zich afschrijft. Hè? Dat is zo kernachtig voor haar en zo wezenlijk. Het hart van Christus, waar zij mocht binnengaan, waar zij geborgen is. Niet in de zin van verborgen, onzichtbaar voor wat mensen haar kunnen aandoen. Daarvoor staat ze voldoende op de tocht. Maar geborgen in de zin van, nooit zal ik uit Gods genade kunnen vallen. Dat is mijn diepste zekerheid, mijn diepste geloof. Nu zijn de wegen van mijn innerlijke opgang namelijk volkomen één geworden in hem, de eeuwige waarheid. Alle wegen komen uiteindelijk samen in het hart van Christus. Om die reden geniet ik ervan. Ik geniet de vreugde van alle engelen en heiligen in mijn ziel op dezelfde wijze als mijn Heer Jezus Christus. Daarom zal ik nu ontvangen waar ik zo lang naar verlangd, gehongerd en gedorst heb. Zoals het opgejaagde hert smacht naar de waterbron, zo hunkert mijn ziel ernaar aan hem gelijk te worden op de lijdensweg. Je citeert ze Psalm 41, vers 2. Om die reden, om gelijk te worden aan hem op de lijdensweg, spring ik over alle bergen en heuvels van ellende en schande, van het lijden, van de vooroordelen, van het valse getuigenis en van het bedrog van mijn vervolger, met blijdschap in de vallei van het bos, gelijkend op mijn Heer Jezus Christus en al zijn uitverkoren. Met dat springen over bergen en heuvels citeert Aleid hier het Hooglied, hoofdstuk 2, vers 8. Waar de geliefde en de beminde, de minnaar en de beminde, elkaar als het ware ook achtervolgen over bergen en heuvels. Ach, wat voel ik mij goed gestemd als ik mijn inwendige blik hierop richt. Ach, het zou de grote nood van mijn kleine zwakke kinderen, medezusters in Galilea zijn hiermee bedoeld, die ze in haar werken wel vaker overeenkomstig de geest van de tijd met mijn geliefde of mijn kinderkens aanspreekt. Voor ons dat wat ongebruikelijk tegenwoordig, maar we kunnen ons dat wel verstaan. De priorin was natuurlijk ook een moeder voor haar zusters. ofschoon ze in de Windesheimse context bovenal een medezuster was. Meer dan in Benedictinesse kloosters, waar de abdis ook iets matriarchaals heeft, met een staf enzovoorts, een borstkruis, is de abdis toch ook veel meer, net als bij de Benedictijnen, de vaderabt is zij dan de moederabdis. Bij de Windesheimers is dat een stuk minder, die hebben veel meer een democratisch model. Nochtans hoort het een beetje tot het leiderschap van een communiteit, dat de aangestelden in dat geestelijk leiderschap dan ook kwaliteiten als die van de leider en de leidster ontwikkelt. Dan zit je toch al een beetje op het niveau van de vader, de moeder, die de kinderen moet leiden. Overigens, wat Aleid steeds weer doet, is de zusters erop wijzen, zusters, of kinderkens dan, ik beschrijf jullie alleen maar mijn weg, zoals God die met mij gegaan is, niet om voor te schrijven zoals het moet, maar om gewoon te getuigen zoals het mij vergaan is. Met andere woorden, wat ik jullie geef is geen leer, zo is het goed en anders niet. Wat ik jullie geef is ervaring. Dat is heel iets anders. Met mystiek hebben we nooit met moraal te maken. De vraag of iets goed of slecht is, wordt niet gesteld. Bij mystiek en spiritualiteit gaat het op de allereerste plaats om ervaring. En niet om wat moreel goed of slecht is. Ach, wat voel ik mij goed gestemd als ik mijn inwendige blik hierop richt. Ach, het zou de grote nood van mijn kleine zwakke kinderen niet lenigen, van wie ik de last op mij genomen heb en die troosteloos zijn. Namelijk door het vertrek, het overhaaste vertrek van de priorin uit Gent naar Antwerpen. Ik hoop vliegensvlug over deze weg te gaan zonder enig oponthoud. Het liefst zou ik nog nieuwe zaken en aangelegenheden zoeken. Laat ze maar komen met al hun argumenten. Het kan niet op. Doe maar. Ik ben niet bang. Ik zou ze aan onze papels van het generaal kapittel ter hand stellen en aan hen die mij aanklagen om er mij mee op te jagen en op te drijven totdat zij moe zijn en ik gekregen zou hebben wat ik het liefste wil. Namelijk dat de goddelijke kracht in mij zo onweerstaanbaar mogelijk, zo overduidelijk mogelijk, zo overtuigend mogelijk aan het licht treedt. Want dan straalt het af op die onwijze mannen die mij dit hebben aangedaan. En kunnen zij tenminste hun leven ook nog een klein beetje beteren, als ze willen. Ja, is het duidelijk? Het is steeds een weerbarstige tekst vol paradoxen, hè? Schijnbare tegenstellingen. Daar hoort erbij, hoor. Het is steeds net of je het niet snapt, hè? We hebben het nooit helemaal door, zo, hè? Hoe het werkt. Dan eindigt ze deze brief met een opwekking en een besluit als volgt. Volg mij daarom in dit opzicht getrouw na als u naar het generaal kapittel in Windesheim gaat. Een woord aan de rector. Die moest namelijk de zaken van het klooster behartigen en zij wil hem dus de brief aan het kapittel meegeven samen met dit begeleidend schrijven dat wij gelezen hebben om haar zaak te behartigen. Dat was zijn taak, daar was die, dat was ook, hoorde bij de rector. Zij, die paters, kunnen daardoor te weten komen hoe ik u betoverd heb, zegt ze een beetje sarcastisch, een beetje ironisch ook. Want dat was waarschijnlijk ook het verwijt van de visitatoren aan de rector, hun medebroeder, die ze waarschijnlijk hebben gezegd van, laat je toch niet zo om de tuin leiden door dat mens. Zo zou het wel geweest zijn, dus niet? Zo ongeveer. Dan moet je toch niet naar luisteren, die priorin, nog niet zo dom. denk dat dat geweest is. En de rector die heeft haar geestelijke inzichten gedeeld. En in het begin van de briefuren, zegt dat nog, wijst zij erop dat zij vindt dat de rector toch al een eind gevorderd is op de weg die zij eigenlijk ook gaat. Dus dat ze daarin ook een hele trouwe vriend ontmoet in deze rector. Ze noemt hem ook mijn uitverkoren vriend of zo, of een geliefde vriend, dat staat er ook alweer. En die rector zal daar wel iets van aan zijn medebroeders hebben getoond. Die zal wel zeker ook een woord ten voordele van de priorin gesproken hebben van dat ze toch echt wel goede dingen vertelde. En dan hebben die twee visitatoren tegen elkaar gezegd van nou, dat laat die priorin maar gauw verdwijnen hier, want de rector is ook al op hol geslagen, geestelijk. Deze werkelijkheid zit hier allemaal achter, denk ik. Immers, het is, naar ik meen, de glorie Gods, de blijdschap van alle engelen en heiligen en mijn grootste, hoogste gelukzaligheid, dat zij dit alles aan de weet komen. Mocht onze orde hier enige vrucht of voordeel van hebben, het gaat om het kapittel van Windesheim, dus die grote reformorde die op dat moment furoren maakte in heel Duitsland en de Nederlanden, overal bezig was met uiterlijke hervorming, waar natuurlijk ook innerlijke hervorming aan de grondslag moest liggen, maar waarvan we weten dat die langzaam maar zeker ook uitgehold was al. Aleid heeft dat gezien in 1455. Nicolaas van Koes, de grote kardinaal legaat, was in opdracht van de paus door alle Duitse landen getrokken, een jaar lang, ruim een jaar lang, in 1451, om overal op alle mogelijke plekken de kerkelijke hervorming door te voeren. Het is een halve eeuw voordat Luther en Calvijn opnieuw zouden proberen de kerk te hervormen. Want het was mislukt. Het was onvoldoende doorgezet. En waarom? Om twee redenen, denk ik. Omdat Rome vooral een centralistische politiek voerde. Het moest allemaal door Rome gebeuren, anders was het niet goed. Dat is één fout geweest, denk ik. En de tweede fout is geweest dat de Windesheimers met name ook op een gegeven moment in deze periode van hun hervormingswerk veel te veel de nadruk hebben gelegd op uiterlijkheden. De statuten moesten ingevoerd worden, een ander habit, gewoonte van Windesheim, alles moest op Windesheimse lees geschoeid worden en dan dacht men, dan is het vanzelf, komt de geest ook wel mee. Dat was nog net niet het geval. Er zijn heel veel kloosters tegen hun zin, zogenaamd hervormd geworden, die natuurlijk binnen de kortste keren weer uitgeblust waren en hun oude leventje weer voortzetten. Soms met alle gebruiken van Windesheim erbij, maar zonder die innerlijke geest. Er zijn dus een paar fouten geweest die gewoon op historische gronden dus aangevoerd kunnen worden waarom het in de 15e eeuw toch nog mis is gegaan. Ondanks de vier hervormingsconcilies die werkzaam waren. En toen was het de 15e eeuw en trad Luther op. En natuurlijk ook nooit met de bedoeling om een scheuring in de kerk teweeg te brengen. Altijd omdat het ook Luther, gevormd in de sfeer van de moderne devotie, ging om de innerlijkheid. Luther zag als een van de laatsten uit de sfeer van de moderne devotie dat nog in. Dat is het grote goed van Luther geweest. Alleen door alle mogelijke problemen en omstandigheden is dat uit elkaar gegroeid. Is dat uit elkaar gespat. En ook niet in de laatste plaats doordat het voor dokter Martin Luther, die al 50 jaar en ouder was, onverdraaglijk moest zijn geweest dat hij een vlegel van een kardinaal die nog maar 22 jaar uit Rome moest ontvangen, die hem Hotin de les las. Dat is toch ook om van je uit elkaar te barsten van woede. He? Staat op de band. Een vlegel van een kardinaal staat alleen op die van die tijd, hoor. Moet altijd oppassen.
We houden het binnen protestant ja. Kring goed.
Ja. Mocht onze orde hier enige vrucht of voordeel van hebben, dan moet dit zo gebeuren en niet in de vorm van zichtbare tekenen of wonderen waarop zij gespitst zijn. Dat is makkelijk, hè? geef nou een teken, dan weten we tenminste zeker. Want dat is makkelijk. Het enige teken dat u gegeven zal worden is dat van Jonas. Zo was het met Jezus ook, hè. De waarachtige, bovennatuurlijke deugden echter, die men vooraf moet inoefenen, kunnen het inzicht van geleerden niet veranderen. Die mannen van Winnesheim mogen wel geleerd zijn, maar als ze niet inzien dat er een deugdleven aan vooraf gaat, waar je met de genade moet meewerken, het is natuurlijk altijd de genade die voorop staat. Dat is een van de dingen die natuurlijk ook in het begin van de reformatie ook misgelopen zijn een beetje, dat die nadruk is gaan vallen op alleen de genade Gods, alsof wij niks meer hoeven te doen. En zo werd dat wel door heel veel mensen beleefd, en de kritiek van Luther en Calvijn hierop is natuurlijk ook zeer terecht geweest. Maar in de grond gaat het om een samenwerking. God initieert met zijn genade, maar als wij niet meewerken, gebeurt er ook niks. Dat is de macht die God aan mensen gegeven heeft, om het goddelijke toe te laten en te weerstaan. Dat is het spannende van ons leven. De tekenen en wonderen zullen hen niet tot bekering brengen, want er bestaat een veel grotere zekerheid over de waarachtige deugden dan over de buitenkant der deugden. God verlangt ook niet de tekenen en wonderen waarmee zij enkel hun grootheid zouden bewijzen. Hij vraagt van hen die deugden voor ogen te houden en na te volgen. Die deugden voor ogen te houden en na te volgen die zij nu de rug toegekeerd hebben. U hoort hier de kritiek van Aleid Baak op de manier waarop Windesheim zich op dat moment ontwikkelt, als een orde die zich voor het karretje van Rome laat spannen, overal uiterlijke hervorming invoert en nalaat de innerlijke hervorming ter harte te nemen. In eigen kring niet, en zeker ook dus niet op de plekken waar ze moesten optreden. Het lijkt net of het onmogelijk is zover te komen de laatste tijd. Dat is niet waar, want hier draait alles om. Tenzij onze paters, wie zij ook zijn, hun oren hiervoor openen en een oprechte stap terug in deze richting zetten, zal onze orde op korte termijn verdwijnen. Krachtige taal, hè? Er is namelijk niets in aanwezig dan wat uitwendige deugdoefening. Van het inwendige, bovennatuurlijke leven der deugden echter, waar alles op aankomt, weten zij met hun allen niets, zegt ze van al die geleerde, onwijze mannen. Ze gaan op het zintuigelijk waarneembare gericht voort, maar van het inwendig geestelijk leven zijn ze niet op de hoogte. Zou men dit naar de letter kunnen leren, dan zou ik er zeker veel vinden. Er zijn er veel die precies weten hoe het moet, zegt ze. Maar nu het vooral op het beleven aankomt, vind ik er maar weinig. Zoveel mannen die zo leven van binnenuit, die zijn er niet. God beter het. Daarom blijven zij ook onverlicht van binnen in zaken de waarheid. Ze blijven de nadruk leggen op de werken die zij ons in woorden zelf leren. Zie toch eens hoe dwaas dit is. Hier citeert ze de mannen die dus naar dat gedoe van Aleid Baken en de zusters hebben gekeken en zeggen, moet je toch die domme nonnen eens zien. Dat is het eigenlijk. Zie toch eens hoe dwaas dit is. Dit staat er zo netjes, hè. Maar eigenlijk is het, citeert ze hier de mannen die zeggen van, ach, die domme zusters. Als men dit zou zeggen, zou ik er flink door gesterkt zijn, wanneer ik het aan mijn vervolgers zou kunnen zeggen. Dan betrof het niemand dan mij alleen. Ik durf het echter niet goed aan zonder uw advies om mijn arme zwakke kinderen en al mijn uitverkoren vrienden die ook onder de vervolging moeten lijden. Het gaat namelijk dus niet alleen om haar. Ze wilde dus echt tegelijkertijd ook heel discreet te werk gaan. Niet met 7 mijls laarzen door de porseleinkast van Windesheim heen lopen. En ze wil ook zo goed aanpakken dat het effect ook voor de zusters van Gent en voor de uitverkoren vrienden die zij in haar plan om het kapittel te schrijven betrokken heeft. Zij, die zusters en die vrienden, ondervinden er de gevolgen van, terwijl ze, naar ik vrees, nog niet sterk genoeg zijn. Overleg daarom met elkaar, mijn lieve vrienden, en adviseer mij het beste in God zo goed als u kunt. En hiermee eindigt van de brief de ballingschap. En ook het laatste woord van Aleid. We weten alleen dat in 1455 waarschijnlijk haar zaak op het kapittel inderdaad behandeld is. We mogen aannemen dat zij de brief met haar klacht zeker heeft gedeponeerd via de rector. Dat die brief er niet meer is, is op zich niet zo verwonderlijk, want ook het archief van het kapittel van Windesheim is er niet meer. Is verloren gegaan waarschijnlijk in de troubles van de godsdienstoorlog van de 16e eeuw en later de 30-jarige oorlog. Mogelijk ook in de tijd van Napoleon of van Jozef II. Er zijn dus meerdere catastrofale periode in de geschiedenis geweest waarin het archief is kunnen verdwijnen. Wat ons wel rest, dat is een besluit uit de akten van het generaal kapittel van datzelfde jaar 1455, waarin het kapittel besluit dat het voortaan aan de zusters van de orde van Windesheim dus verboden zal zijn om filosofische en wijsgerige en morele en geestelijke boeken te schrijven of te doen afschrijven enzovoort. Een schrijfverbod dus voor alle zusters van Windesheim. Toch is het werk van Aleid niet verloren gegaan, het is bewaard gebleven. En wij genieten er op deze avonden onder andere een beetje van. We gaan langzamerhand over stukken uit de autobiografie. En die beginnen eigenlijk met een relaas over haar eerste kloosterjaren, het postulaat en het noviciaat. Wat we moeten weten van een Windesheims vrouwenklooster, dat is dat het op de eerste plaats de regel van Augustinus volgt. En dat die regel vooral uitmunt in een groot geestelijk evenwicht. Het gaat in de regel om de persoon en de gemeenschap. En dat in harmonie. De persoon mag niet onder de gemeenschap doorgaan, maar de gemeenschap ook niet onder de persoon. Het gaat om een harmonieuze opbouw van een gezonde gemeenschap met gezonde personen in een onderlinge wisselwerking. Dat zou ik eigenlijk willen noteren bij, als we horen, deze orde, deze klooster volgde de regel van Augustinus. Op de tweede plaats, een tweede kenmerk van een Windesheims vrouwenklooster is dat het een zogenaamde kanoniale communiteit is. Een kanoniaal wil in de geschiedenis van het ordeswezen in de kerk zeggen een communiteit waarin de liturgie op het hoogste plan staat en er vormen van apostolaat bestaan die uit de liturgie voortvloeien. Houdt u maar vast, het is vooral het plechtig vieren van de liturgie, van de kerk. Dat is vooral eigenschap van die moniale kloosters van Windesheim geweest. Op de derde plaats is een Windesheims vrouwenklooster gekenmerkt door de hervormingsgeest van de moderne devotie. De levensstijl ook van die reformbeweging. Waarbij het dus gaat om armoede en eenvoud, om een teruggetrokken bestaan met God en de medemensen, in een grote persoonlijke verantwoordelijkheid voor het leven van de kerk, waarbij men niet afwacht tot de paus of de bisschop het laatste woord gesproken heeft, maar men dus rustig zijn eigen gang gaat, zoals men dat als gedoopte christen van God uit ervaart. Een zekere bewuste levensstijl hoort bij de moderne devotie. Deze drie kenmerken sierden natuurlijk ook het jonge klooster Galilea in Gent, waar Aleid zou intreden. De vorming van kloosterlingen geschiedt toen en nu ongeveer nog steeds op dezelfde wijze. Er is een periode waarin je kennis maakt, dat noem je het postulaat. Er is een periode waarin je in een eerste vormingsfase terechtkomt en leert het kloosterleven te beleven, dat is het noviciaat, waarin je een nieuweling bent. Met de professie begint het eigenlijke kloosterleven van de geprofeste zuster en zo'n leven de vormende waarde van een leven als geprofeste zuster duurt een heel leven. Het leven zelf vormt je dan. De postulante moest in het begin, als ze binnentrad, leren om afstand te nemen van de wereld waar ze uit voortkwam. En ze werd vooral bekeken op standvastigheid. of ze het nieuwe leven wel aan zou kunnen. Of er voldoende consistentie in haar karakter zou zitten. Na een half jaar gewoonlijk, of een jaar. Bij Aleid heeft dat waarschijnlijk iets langer geduurd gezien de conflict die ze heeft gehad. Wordt de postulante in de communiteit geroepen en dan vraagt de priorin waar iedereen bij is, wat wil je nou eigenlijk? Dat gebeurt iets netter hoor, ze zal het zo niet zeggen, maar je krijgt dan prachtige vragen van, wat verlangt gij? En dan antwoordt de postulante, ik verlang de barmhartigheid Gods en het gezelschap van de zusters. Het gaat een beetje formeel eraan toe, er is ook een voorgeschreven bijeenkomst waarin dit wordt verteld, maar het geeft niettemin goed weer waar het nou eigenlijk om gaat, de barmhartigheid Gods. En het gezelschap van de zusters. God en de medemensen. U hoort dat in het simpele antwoord wat zo'n postulant moest geven. Dan onderhoudt de priorin haar over de gestrengheden van het leven. En ze vraagt ook nadrukkelijk of er nog dingen zijn die in de weg staan. Gesteld dat zo'n postulante zwanger is. Dat gaat niet. Ja, dat kwam voor, zuster. Dat kwam voor. En die moesten dan toch weer weg. En... Er waren er ook die, laat ik zeggen, verloofd waren. En uit angst voor zo'n man, achter slot en grendel gingen, vrijwillig. Maar ja, ja, beloofd is beloofd. Je gaat dat dan goed maken, eerst. Er waren er ook die schulden hadden. En die om die reden natuurlijk ook in een klooster veilig dachten te zijn. Dat werd allemaal teruggestuurd. Er werd nauwkeurig onderzoek naar gedaan. Hele duidelijke, heldere zaken. Was het goed, dan... moest de novice een generale biecht spreken, de postulante een generale biecht spreken. Ze moest als het ware haar hele leven als het ware nog eens in ogenschouw nemen. En dat met de biechtvader als het ware een nieuw begin omzetten. De eigenlijke viering van de inkleding, waarmee een postulante novice werd, die vond plaats in de kloosterkerk. En de novice kreeg dan een wit koorhemd zonder mouwen en een witte sluier. Dat witte koorhemd, dat is... wat wij ook wel de superplie of het rochet noemen. En wat bij de hervormde en de gereformeerde predikanten nog het befje is. Dat is een laatste restant van de superplie. We kennen dat ook in de rechterlijke macht. Bij de toga, de professoren hebben ook zo'n ding. Dat is een restant van de superplie. Van het koorkleed waarmee men dus liturgie vierde. Dan begon het eigenlijke kloosterleven. De novice kreeg een magistra of een meesteres toegewezen die haar in de observantie, de onderhouding van de regel en de statuten moest trainen. Ze moest natuurlijk ook taken en werkzaamheden aanvaarden en overal op tijd in de refter en het koorgebed verschijnen. Ze moest ook regelmatig deelnemen aan het schuldkapitel waarbij de zusters dan de gelegenheid hadden om elkaar te bekritiseren. Altijd opbouwende kritiek, er waren zorgvuldige regels voor. Het gaat nooit om iemand af te breken, maar gewoon om eerlijk te zeggen van ik vind dat die en die dit en dat niet goed heeft gedaan. En dan had men recht van weerspraak, enfin, een tal van regels waren daar over, waardoor het eigenlijk heel goed kon lopen. Als je het maar goed volgde, deze regels. Dat leerden ze allemaal en dan het eind van de viciaat, wat ook een jaar duurde, was de vraag van, is deze zuster geschikt voor de professie? Opnieuw kwam de communiteit bijeen. Als men de zuster had aangenomen, dan kon ze zelf nog besluiten om weg te gaan. Dus ze kon zelf nog zeggen van, nee, het bevalt me toch niet, ik ga toch. Dat kon natuurlijk altijd. Was men van beide zijden met elkaar eens, dan werd besloten dat op die en die dag de professie zou plaatsvinden. En de novice moest dan zich voorbereiden op het ontvangen van de communie. Daar horen wij nu een beetje van op, dat dat voor ons een bijna dagelijkse aangelegenheid is, of zeker toch ook wekelijks, bij een grotere kerkelijke betrokkenheid. Maar dat was in de middeleeuwen tamelijk zeldzaam. Er waren maar een stuk of 12, 14 dagen in het jaar dat men communiceerde. En daar hoorde natuurlijk dan zo'n professie ook bij. De eigenlijke professie, daarvoor moest een prior uit een naburig klooster komen. Dus dat was toch een hogere plechtigheid dan een inkleding, die kon door de rector gebeuren. Maar daarvoor moest een prior komen voor die professie. En dan beloofde de zuster armoede, gehoorzaamheid en maagdelijkheid aan de priorin en haar opvolgsters. Volgens de regel van Augustinus en de constituties van Windesheim. Ze kreeg dan een wit koorhemd met mouwen en een zwarte sluier. En paste dan in de rij van de alreeds geprofeste zusters. Met deze periode begon er een derde vormingsfase, die verder het hele leven zou duren en die vooral een training zou zijn in de navolging van Christus. We hebben uit de brief van Aleid uit de ballingschap al gemerkt dat dat ook bij haar heel goed is gebeurd. Hemelvaart, het is in haar officiaat gebeurd, breekt dat door dat het leven ook liturgisch gezien een navolging van Christus is, waarin zij nu binnentreedt.